Waar ik met jullie het over wilde hebben, is met over dit thema, over geloof. Wat is het? Een geloof dat bergen verzet. En wat moet je daar nou mee? Want dat is iets wat wel vaker voorkomt. En waar wij tegen elkaar zeggen, ja, dat moet je hebben. En misschien heb je zelf ook wel het idee van, ja, maar dat heb ik helemaal niet. En wat zou het dan zijn? Nou, een van de dingen waarvan ik denk, ja, dat denk ik gewoon. Laten we maar eens even kijken wat de Bijbel ervan zegt. Waar vinden jullie? Nou, wat gebeurt er in de Bijbel? Daar hebben we op een gegeven moment het verhaal van de verheerlijking op de berg. Dat vind je in meerdere evangeliën. Het verhaal van de verheerlijking op de berg. En dan hebben ze de Heer Jezus in heerlijkheid gezien. En dan komt de Heer Jezus naar beneden. En dan is daar die vader die met die zoon daar is. En die zoon is, heeft last van een, of is bevangen door een boze geest. En die is naar de discipelen gegaan. En die discipelen, dat wilde die vader graag, dat die boze geest uit zouden werpen. En dat is niet gelukt. En dan komt de Heer Jezus dan, 's morgens vroeg, denk ik. Ja, ik denk altijd dat het 's nachts is geweest, die verheerlijking op de berg. Waarom, dat weet ik niet precies, maar dat is mijn idee. Je komt naar beneden en dan komen ze naar hem toe en dan zegt hij, wat is er aan de hand? En dan zeggen ze, nou, dit is er gebeurd. Die man die komt hier met die zoon en het lukt maar niet. En dan zegt de Heer Jezus, hoe lang zal ik dit nog moeten meemaken? En werpt die boze geest uit. En dan gebeurt er dit. Dan komen de leerlingen naar Jezus toe en eenmaal met hem alleen vroegen ze, waarom konden wij die geest niet uitdrijven? En hij antwoordde, vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie, als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen de berg zeggen, verplaatsen van hier naar daar. En dat zal zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn. En er zijn wat meer plekken waar dit wordt verteld. Aan het einde, een poosje later, wanneer ze in Jeruzalem komen, dan gaat de Heer Jezus, die gaat de tempel weer uit na de eerste dag. En dan komt hij, 's morgens komen ze bij een vijgenboom en dan wil hij daar wat van eten. Andere plekken zegt een moerbijboom, maar dat maakt niet zo gek veel uit. En dan vindt hij geen vruchten aan die vijgenboom en dan zegt hij tegen die vijgenboom, ik ben er klaar mee, nooit meer zul jij vrucht dragen. En dan komen ze 's avonds terug en is die vijgenboom verdord. En dan zegt de discipel tegen de Heer Jezus, kijk eens die vijgenboom. En dan zegt de Heer Jezus iets soortgelijks. Als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zul je tegen deze moerbijboom zeggen, ga van hier naar daar. En ik zal voor jullie onmogelijk zijn. Dus er zijn meer plekken waar dit komt. En nu is de grote vraag voor mij altijd, is dit nou letterlijk bedoeld? Want ja, dat zou wel makkelijk zijn. Moet je je voorstellen, dat kan. Kijk, een berg is natuurlijk wel een beetje veel. En daarom is het lastig voor anderen. Als die berg ergens naartoe gaat, dan staat hij voor iemand anders de neus. Maar als je een kop koffie wil hebben, is het misschien wel handig. Hè? En we hebben allemaal Harry Potter. Niet allemaal, weet ik niet. Wie heeft hier Harry Potter films gezien? Niet veel. Oh, nou ja, dan heb je wat gemist. Want wat je daarin ziet, dat is met zo'n dingetje. Dan kun je zeggen, akio! En dan komt het op je af. Dat is ongeveer hartstikke handig. Dat is dit idee. Dus als het werkelijk zou kunnen, dan denk je, nou, maar ja, het gebeurt gewoon niet. Jij in Harry Potter films, maar dat is truc. Dat is trucage. Misschien, ja, voor diegene die het film gezien hebben, het is niet echt. het gebeurt niet. Ja, dat is weer een illusie minder. Dus het gebeurt niet, het is niet echt. Er zijn nog niet geen bergen verplaatst. Het bomen ontworteld, dat gebeurt gewoon niet. Kijk, er zijn wonderen gebeurd in de Bijbel, we hebben het een poos geleden over gehad, wonderen gebeurd in de Bijbel, die heel bijzonder zijn in de Heer Jezus alleen komen. Kijk, Als je mensenmassa's gaat voeden zoals de Heer Jezus, dat kunnen wij niet. En dat gebeurt ook niet door het geloof. Dat zijn dingen, dat gebeurt niet. Dat is misschien al helemaal niet daar ook de bedoeling van. Want er is een plek, en dat is 1 Korinthe 13, waar we misschien wat meer mee van kunnen doen. In 1 Korinthe 13 vers 2, dat gaat over het geloof, dat gaat over de liefde. En daar zegt Paulus in zo'n hele poëtische tekst, hè, van waar het over de liefde gaat en wat het belang is van de liefde, daar zingt hij op een gegeven moment bijna: al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis, dus dat is allemaal echt, en al had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen, ik had de liefde niet, ik zou niets zijn. In feite, wat hij daar laat zien is, het is blijkbaar iets wat iedereen snapt. De uitdrukking, geloof hebben dat bergen verzet. Dat is blijkbaar een uitdrukking die iedereen begrijpt. En die voor iedereen helder was, alleen wij hebben er misschien wat dingen mee gemaakt. En eigenlijk, als ik dan tenminste de mensen die erover doorgeleerd hebben, moet geloven, was dat in die tijd, bij de Joden in ieder geval, een soort van spreekwoord. Een soort van gezegde, iets wat je kon vertellen. En dan had je bepaalde rabbies, bepaalde leermeesters, bepaalde mensen in de samenleving. En die konden bergen verzetten. En daar bedoelden ze mee, als je een probleem had, dan kon je daar naartoe en hij loste het op. Hij loste alle problemen op. Hij zag voor de meest moeilijke problemen, was er een oplossing. En zag hij daar wel iets in en kon hij daar iets mee. Hij kon bergen verzetten. Spreekwoordelijk dus, bergen verzet. Nou, dat was dit dus ook. Het is eigenlijk een spreekwoordelijke manier om te zeggen dat bijna onmogelijke problemen kunnen worden opgelost. Dus dat is geloof dat bergen verzet. Het geloof geeft ons de mogelijkheid om nagenoeg onmogelijke dingen te doen. Maar wat is dan geloof? Nou, dat is best wel een moeilijke misschien. Laat ik eerst maar eens even iets hierin neergooien. Want geloof staat tegenover ongeloof. Geloof staat niet tegenover zekerheid of tegenover twijfel. Dat zeggen wij wel eens, hè? Geloof staat tegenover twijfel, maar twijfel staat tegenover zekerheid. Ik weet niet zeker of ik twijfel eraan. En ik geloof iets of ik heb ongeloof. Maar, en natuurlijk weten we ook wel, die twee hangen wel een beetje aan elkaar. Dat hebben we in de Bijbel ook wel gehoord. Dat weten we ook wel. Maar het is wel goed om vast te houden dat geloof staat tegenover ongeloof. En zekerheid staat tegenover twijfel. En nou weten wij wel, als mensen de NBG-vertaling hebben, dat geloof de zekerheid is van de dingen die je niet ziet. En de nieuwe vertaling zegt, geloof legt de grondslag voor alles waarop wij hopen en het overtuigt ons van de waarheid die wij niet zien. Dus er is wel een connectie tussen die twee, maar geloof is dat ik iemand vertrouw. Zekerheid is dat ik het gewoon heb gezien. Dus de uitdrukking die wij hebben, eerst zien dan geloven, dat is eigenlijk onzin. Want als je iets ziet, dan heb je zekerheid, hoef je niet meer te geloven. Eerst zien en dan geloven, dat is onzin. Je kunt niet meer geloven nadat je iets gezien hebt, dan weet je het. Je kunt pas geloven als je het niet ziet. En het toch denkt dat het waar is. Ja, als ik van iemand een kaartje krijg van, ik heb voor jou een cadeautje, hier heb je een kaartje. En dat is een dinerbon voor twee. Nou, dat is fijn. Dan geloof ik dat als ik ergens naartoe ga, dat als ik dat bonnetje dan laat zien, hè, Dan krijg ik een diner. Met z'n tweeën zelf, dus ik mag iemand meenemen. Maar totdat ik dat dingetje daar aan het tafeltje zit en ben begonnen met dat hele gebeuren, geloof ik dat het zou gaan werken. Maar ja, je weet het nooit. Je hoort zoveel rare verhalen tegenwoordig. Je kunt zomaar ergens zitten en dan zeggen ze, nou ja, dat was wel zo, maar de aanbieding die gold eigenlijk pas tot eergisteren en ik wil u nog wel wat doen, dus dan kunt u wel een kleine korting krijgen, maar je moet wel bijbetalen. Het is maar zelden dat als je niet weet voor 2 keer dat je zonder een rekening naar huis gaat. Dus dat is gewoon zo. Dus dat is toch iets dat ik op een gegeven moment, wanneer ik zoiets krijg, dan heb ik wel het idee dat ik iets gekregen heb, maar ik heb toch twijfel over het feit of het wel zo zal zijn. En pas wanneer het echt daar is, dan heb ik de zekerheid. Dus eerst zien dan geloven is onzinnig. Geloven doe je juist wanneer je het niet ziet. Oké. En geloven, dat handelt, dat zie je in werking in het leven van mensen, van jullie en van mij, wanneer wij op sommige momenten weten wat God wil. En ik wil jullie een voorbeeld geven uit de Bijbel, dat mensen wisten in een concrete situatie wat ze moesten doen. Heel duidelijk. Dat is best wel lastig. En dat is dit verhaal. Het is nadat de Heer Jezus is opgestaan en naar de hemel is gegaan. Dan is het verhaal, dit vind je in het begin van Handelingen. Dan zijn de discipelen, die hebben de gewoonte om met z'n allen in de tempel bij elkaar te komen. Dagelijks, staat er. Ze waren dagelijks bijeen in de tempel en loofden en prezen God. Maar dan gingen ze dagelijks naartoe. Iedere dag. Ik herhaal dat even, omdat het is belangrijk in dit verhaal. Iedere dag gingen Petrus en Johannes naar de tempel. En weet je wat ook iedere dag was? Iedere dag was er ook een bedelaar. Een verlamde. Die werd daar door zijn kennissen en door zijn vrienden iedere dag neergezet. Aan de poort. En iedere dag kwamen Petrus en Johannes door die poort langs die verlamde. Iedere dag. Maar op een dag gebeurde er iets bijzonders. Op een dag, je leest het verhaal in Handelingen 3. Op een dag komen ze eraan. En zegt Petrus tegen die man, geld heb ik niet. Maar wat ik wel heb, dat geef ik je in de naam van Jezus van Nazareth, sta op en loop. En hij pakte hem bij de rechterhand om overeind te helpen. En er kwam kracht in zijn voeten en enkels. Dit was niet de eerste keer dat Petrus en Johannes langs die man liepen. Dit was niet de eerste keer dat die man daar zat en Petrus en Johannes voorbij liepen. En die aan hun aalmoes vroeg. Dit was al de zoveelste keer. Maar op een gegeven moment wist Petrus heel helder, nu is het moment. God had hem dat helder gemaakt. En Petrus had het geloof, al zag hij het niet, die wist, dit is wat God wil dat ik doe. Grijpt die man bij de hand, trekt hem over en dan zegt, man, ik ga eens lopen. In de naam van Jezus, sta op en loop. En het gebeurde. Dat gebeurt zo nu en dan. Je hebt soms van die momenten in je leven dat je weet, niet in het algemeen, God wil dat alle mensen behouden worden. Of iets dergelijks, zoiets, zo'n algemene regel die je dan toepast of zo. Maar dat je weet, dit concreet, op dit moment, is het moment om dit of dat te doen. En soms heb je dat. Dat is meestal niet. Maar soms wel. Misschien zijn hier mensen die zoiets hebben meegemaakt. Ik heb wel eens verteld. Het is helemaal niet om te zeggen van, goh, wat ben ik goed, hè? Dat is helemaal niet het idee. Maar meer zoiets van, dat is maar, ik ken één voorval uit mijn leven, dat er op een gegeven moment was er gewoon van alles aan de hand. En ik heb dagen gefietst, biddend na mijn werk, omdat dat hield op en ik moest wat anders. En dat ik op de fiets zat, ik weet nog dat het echt waar, op de Bosweg, van Hengelo, van de Hasselres, richting de UT, op de Bosweg daar. En dat ik, dat is ongelooflijk, hè. Ik hoorde een stem die zei tegen mij, kijk aanstaande donderdag, het was op een dinsdag, kijk aanstaande donderdag in de computerbol. Ik denk, ik heb dat aan niemand verder verteld. Want ik denk, ja, dan moet je met zoiets. Ik heb in de computerbol gekeken op die donderdag. Ja, dat leg je toch bij, hè, zoiets. En er stond een advertentie voor een baan bij de gemeente Enschede. En toen heb ik tegen Gerien gezegd van, goh, kijk eens. Er stond nooit zoiets in wat hier in de buurt was. Alle banen waren allemaal in het westen en zo. Er was nog nooit iets. Ik zeg tegen Gerien, moet je eens kijken. Afgelopen dinsdag zat ik op de fiets en toen dacht ik, ik moet eens in de kijk eens in de computerbol. En nou zie ik dit, wat moet ik nu? Toen zei ze, nou, simpel, je moet gewoon citeren. Nou ja, goed, het is een heel verhaal geworden, ja. Maar dat zijn zo van die dingen waar ik denk van, nou, dat is dan misschien een voorbeeldje, hè. Of het helemaal zo is, dat weet ik niet, dat gaat er nog niet om. Maar zo, ik kan me voorstellen. Maar meestal weten wij niet wat God wil. Meestal weten we niet wat God wil. Ja? Kijk, de Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloos zuchten. God, die ons nog groot, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toehoren. En wij, op ons beurt, weten dat voor wie God lief hebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wij weten niet meestal wat wij zouden moeten bidden. Wij weten nog veel minder, denk ik dan, wat wij zouden moeten doen. Wij weten het gewoon niet. En in heel veel omstandigheden weten we niet precies wat we doen moeten. We hebben niet van dat soort momenten zoals Petrus dat had, dat hij op een bepaald moment in een situatie waar hij al heel vaak in was wist, en nu moet ik dat doen. Dat gebeurt niet vaak. Soms gebeurt het. Soms. Maar niet vaak. Wat we wel weten is dat de Geest voor ons pleit. Dat God bij ons is. En dat hij ons helpt. En dat hij in alle omstandigheden met ons is. Dat weten we wel. Oké. Ja, maar er zijn toch wel degelijk momenten dat de Heer Jezus aan zijn discipelen verwijt dat ze te weinig geloof hebben. Hun klein geloof. Dat zijn eigenlijk twee momenten, voor zover ik het heb kunnen nagaan, maar misschien is dat, dat zijn er wel meer, dat weet ik niet. Maar ik weet van twee. Het zijn twee momenten. Het eerste moment is het moment dat Jezus met zijn discipelen aan de kant van het meer is. En dan hebben ze van alles gedaan, heel ingewikkeld allemaal. En dan zegt Jezus tegen de discipelen, weet je, laten we naar de overkant gaan. We gaan vanavond naar de overkant. En ze stappen in de boot en ze gaan naar de overkant. En dan zijn ze aan het varen en dan begint dat meer in opstand te komen. Daar lijkt het op, dat is een beetje de idee van het verhaal. Ze komen in een enorme storm terecht, ze maken water en ze zijn allemaal aan het hozen. En Jezus ligt daar te slapen, in het vooronder, voor in de boot. Die slaapt, die is moe, die slaapt. En zij zijn hard aan het werk. En dan maken ze hem wakker en riepen, Heere, red ons toch, wij vergaan. En hij zei tegen hem, waarom hebben jullie zo weinig moed, kleine vrouw? Toen stond hij op, sprak de wind en het water bestraffend toe. En het meer kwam geheel tot rust. Kleingelovigen, zegt hij hier tegen hem. Dat heeft er misschien mee te maken. Kijk, wij weten niet wat er zou zijn gebeurd. Dat weten we niet. Dus wat ik hier nu zeg, daar kunnen jullie rustig anders over denken. Maar het had gekund dat ze meer geloof hadden gehad. En dat die discipelen wisten dat de Heer van hemel en aarde ligt daar te slapen in dit bootje. Wij zijn aan het hozen. Dat klopt wel. Maar één ding, wij gaan hier niet verdrinken. Dat bestaat gewoon niet. Of die nou slaapt of niet, dat maakt verder niet uit. Maar wij gaan hier niet verdrinken. En zo. Ja, dan waren ze er wel gekomen, denk ik. Dat weet ik niet. Als ik zo de Heer Jezus hoor, dan is dat wel een beetje wat hij hun verwijt. Wat maak je je druk? Dat had niet zo gehoeven. Weet ik veel. Want Christus is erbij. maar ze geloven niet in de goede afloop. Dat is klein geloof. Dat je weet dat God erbij is, dat je bezig bent iets te doen en dat hij erbij is, dat het zijn onderneming is en dat je er toch aan twijfelt. En de manier waarop ze in andere evangelie, de manier waarop ze hem wakker hebben gemaakt, dat was echt een beetje ook verwijtend, hè? Van wat lig je hier nou te slapen, zou je je meehelpen hozen? Want we zijn hier bezig ten onder te gaan, hè? Het is allemaal leuk dat je moe bent, maar er moet nu wel even gewerkt worden. En dan verwijt hij hun klein geloof. Dus dat is één keer. En de tweede keer, die hebben we net gelezen. Daar hebben we net mee begonnen. En daar speelt iets soortgelijks misschien wel. De tweede keer, dat is, dat moet je dan even in context zien, dat een paar hoofdstukken ervoor heeft hij diezelfde discipelen, heeft hij uitgezonden en heeft hem macht gegeven over demonen. Die mensen. Dat gaat niet over mij, dat gaat niet over jou. Dat gaat over die mensen daar in Matteüs 10. Hij riep hen bij zich. Was nog niet gestorven, nog niet opgestaan. Dat was om het koninkrijk te prediken en te laten zien dat het nabij was. Had hij die 12 en die 70. En nu stuurde die uit, 2 aan 2. En hij zei tegen hun, wat de mensen mij zien doen, demonen uitwerpen, zieken genezen, dat moeten jullie ook doen. En ik geef jullie de macht ertoe, de autoriteit. Jullie kunnen dat ook. Namens mij, jullie mogen dit doen. Dat was heel persoonlijk. Petrus, Jacobus, iedereen. Had die macht, die mogelijkheid. En nu zijn we een paar hoofdstukken verder, er is het een en ander gebeurd. Meneer Jezus is er niet. Oké, maar die was er toen ook niet bij. En dan komt het erop aan, nou is er iemand opnieuw en dan lukt het niet. En waarom niet? Nou zegt de Heer, dat komt omdat jullie er eigenlijk, het is al een poosje geleden dat tegen je, eigenlijk gelooft hij er niet meer in. Eigenlijk heb je niet het idee dat het waar is wat ik toen tegen je, dat het nog steeds geldt. Je bent weer teruggekomen en je dacht, oké, de missie is volbracht. Nu is het voorbij. Nee, dit telt altijd. Ik heb jullie die autoriteit gegeven. Heb ik aan jou gegeven. Dat heb ik nooit weggehaald. Dus dat is jouw klein geloof. Dat had anders gekund, dit. Ik had ook eigenlijk wel een beetje anders van je verwacht. Want dat is de manier waarop de Heer Jezus reageert. Wanneer hij merkt dat het zo is. Ja, dan zucht hij en zegt hij. Hoe lang zal ik jullie nog moeten verdragen? Dus dat is echt zoiets van, ach mensen, jongen, wat is dit voor zootje? Dat was zijn reactie toen bleek dat ze het erbij hadden laten zitten. Dus vandaar dat dit het was. Dat was echt een verwijt. Een klein geloof. Maar dat was ook omdat ze wel degelijk iets hadden meegekregen. Dat was wel degelijk iets. Dus ze hadden een persoonlijke opdracht. Maar ze geloofden er niet in. En dat was hun verbeterd. Oké. Dus als wij het hebben over geloof dat bergen verzet, dan betekent dat, oké, wij moeten leven blijkbaar in vertrouwen op de Heer. Wij moeten leven dat de dingen die hij heeft gezegd, dat hij iets zal doen. En dat hij ons ook zal steunen. En dat hij dat wat hij aan ons geeft, dat hij dat nakomt. En dat we hem kunnen volgen. Dat is een beetje waar het over gaat. En wat betekent dat dan misschien? Nou, wij zijn bijzondere mensen. Maar wij mogen aan mensen het evangelie vertellen. Dat is een bijzonder woord, evangelie. We weten, misschien weet iedereen dat, maar evangelie, dat is eigenlijk een woord dat wordt wel veel gebruikt. Tenminste, ja, toen ik jaren geleden weer in de IT terechtkwam, toen ging ik naar conferenties, dat weet ik nog. En dat vond ik wel heel grappig, of ik vond het ook wel mooi eigenlijk om te merken. Want op een gegeven moment was ik daar op een conferentie van Microsoft. En al heel, we praten aan het jaar 2001, 2002 en zo, dus dat is al heel lang geleden. was er op een conferentie van Microsoft. En daar kwam iemand en die werd aangekondigd als de Microsoft Solution Evangelist for Europe and Asia. Ja. En die kwam namelijk het goede boodschap van de Microsoft oplossingen verkondigen. Hoe goed ze waren. Toen dacht ik, god, dat is grappig. Dat is alleen maar dat bleek niet alleen Microsoft te zijn. Je hebt ze ook bij HP, je hebt ze bij IBM, je hebt ze overal rondom, tegenwoordig nog steeds. Je hebt echte cloud evangelists, die zijn in dienst van een cloud provider. En die hebben geen, dat zeggen ze dan ook, ze hebben geen sales target, zoals het zo mooi heet. Ze hoeven niks te verkopen. Ze worden niet afgerekend op hoeveel geld ze binnenbrengen. Wat zij moeten doen, is aan de hele wijde wereld vertellen hoe goed hun werk is. Hoe goed hun oplossing is. Dus denk vooral niet dat evangelisatie zich beperkt tot christenen. Dat gebeurt ook in de techwereld. Op alle momenten zijn allerlei mensen die aan het evangeliseren zijn. Maar we hebben een heel bijzonder evangelie. Maar wat wij namelijk kunnen, is dat wij aan mensen mogen vertellen dat ze rust kunnen vinden voor hun ziel. Echt. Echt rust voor hun ziel. Dat is niet mis. Dat is niet mis. Want, weet je, daar zoeken mensen naar. En als je verhalen leest, in de laatste tijd lees ik wel eens verhalen van mensen die zijn op zoek geweest daarnaar en die hebben dat gevonden bij, weet ik veel, dan zijn ze boeddhist geworden of zo, of ze gaan naar Thailand, of ze zijn, hebben ernstige gesprekken gevoerd met een of andere imam en zijn nu ergens, weet ik veel waar, in een of andere islamitische toestand terechtgekomen. En dat heeft ze toch iets gebracht. Want wat die mensen namelijk aan hen kan vertellen is, als je dit doet, als je op een bepaalde manier mediteert, als je 5 keer per dag bidt, in een bepaalde richting, en als je op bedevaart gaat, of je gaat ergens naar India, naar een of andere dinges, of je gaat naar, weet ik wat, maar je doet dat, en je doet aan bepaalde dingen en je leeft verder goed natuurlijk, hè? Dan zou het zomaar kunnen zijn, dan krijg je voor jezelf rust, want je hebt het gedaan, al het gedaan wat mogelijk is, wat in jouw kracht ligt, en dan zou je zomaar in de hemel kunnen komen. Hè? Dan vindt God jou best wel een aardige vent, of een aardige meid, afhankelijk van. Wij mogen aan die mensen iets heel anders vertellen. Wij mogen aan die mensen vertellen, weet je, God heeft voor jou een oplossing gebracht. Eentje waar je rust in vindt. Je hoeft niet een bedevaart naar Rome te maken. Je hoeft niet te bidden. Je hoeft niet naar de kerk te gaan. Je hoeft niet dit, je hoeft niet, je hoeft helemaal niks. Het is namelijk klaar. Dat komt omdat jij niks kunt. Dat is niet omdat jij een nul bent, maar er zit van binnen een weeffout, er is iets binnen mis. En God wil jou van binnenuit genezen. Helemaal nieuw. Wedergeboorte noemen we dat met een moeilijk woord. Maar die wil jou een nieuw begin geven wanneer jij jouw oude prut aan hem geeft. Want hij is daarvoor gestorven aan het kruis. Hij heeft dat gedaan. Dat mogen wij aan die mensen geven. Dat boodschap mogen wij brengen. Dat is het evangelie. En dat is de autoriteit die God ons gegeven heeft. Om dat tegen de mensen te zeggen. Als je dat gelooft, dan ben je behouden. Niet als je dat gelooft en nog een aantal andere dingen doet. Of als je dat gelooft dan, of weet ik veel. Dan ben je behouden. En wij mogen tegen mensen die er moeite mee hebben zeggen, heb je dat geloofd? Geloof je dat? Dan ben je behouden. Ja, er gaat nog van alles mis. Ja, er is nog van allerlei dingen in je leven misschien wel fout. En misschien verwacht je nog een heleboel van jezelf. Wees gerust, God niet. God verwacht van jou geen dingen die je niet kunt. En God weet wat je wel kunt. En God weet wat voor vlees die in de kuip heeft. En toen die dat wist, is die aan het kruis voor jou gestorven. En heeft hij jou een nieuw begin gegeven. Dat is wat God doet met jou. Die boodschap mogen wij brengen. Dat is de autoriteit die we hebben. Even kijken, dan gaat hier iets helemaal fout. Maar nu ben ik weer. Want Romeinen zegt, als u met uw mond beleidt dat Jezus de Heer is, en u met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, dan zult u worden gered. Als u hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard. Als u mond beleidt, zult u worden gered. Want de schrift zegt, wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit. En beste mensen, wij die dat evangelie mogen verkondigen aan mensen, en ik kan het hier misschien wel vertellen, maar ik ben heel slecht om dat gewoon aan iemand zomaar te vertellen. Dat ben ik heel slecht in. Kan ik niet. Dat heeft niks te maken met het feit dat ik er niet geloof. Maar gewoon met de persoonlijkheid die ik heb. En ik raak altijd in allerlei dingen verstrikt. En in details. En dan gaat het helemaal fout en is de aandacht weg. Maar er zijn anderen die dat wel heel goed kunnen. Dat maakt allemaal niet uit. De zaak is dat dit waar is. En dat wij dit mogen weten. En dat wij dit mogen geloven. En mensen die dit geloven. En waaraan wij dit kunnen vertellen. Daarvoor begint een nieuw leven. Een leven waarin ze mogen weten dat het klaar is. Als je zelf het wilt doen, dan zit je altijd nog met het probleem, ja, maar morgen dan. Ik heb het nu misschien wel gerocheld. Ik heb het nu misschien voor elkaar. Ik ben op bedevaart geweest. Of ik doe keurig mijn dingen. He? Zoals de jonge man die bij de Heer Jezus kwam en zei, wat moet ik doen om behouden te worden? En toen zei de Heer Jezus, maar één ding wat je moet doen, je moet alles opgeven en mij volgen. Ja, dat was te veel gevraagd. Dat vond de Heer Jezus wel heel jammer. Want hij hield van hem. Hij zag hem aan en hij vond hem aardig. Hij hield van hem. Maar het was wel heel veel. En het is namelijk heel veel gevraagd. Om jezelf op te geven. En om te weten. Ik hoef geen mooi weer te spelen meer voor God. Ik kan geen mooi weer spelen voor God. Dat kan helemaal niet. Maar dat moet je wel eerst diep beseffen. Hè? Ik kan mooi weer spelen voor jullie, maar niet voor God. Als ik dingen doe en als er dingen gebeuren in mijn leven waar ik mezelf tegenval. Ik weet niet of jullie dat wel eens meegemaakt hebben. Maar het is toch wel een rare ervaring. Maar het gebeurt wel regelmatig. Dat je in situaties komt, dat er dingen gebeuren, dat je op een manier reageert. Of weet ik veel wat allemaal. Dat je achteraf of jaren later of hoe dan ook in bed ineens, dan komt dat terug. En dan denk je, maar wat, hoe kan het dat ik dat gedaan heb? Dat je jezelf tegenvalt, had ik nog nooit van mezelf verwacht, weet je wel. Dat ik zo boos zou worden, of zo egoïstisch zou zijn, of zo achterbaks, of weet ik veel. Dat had ik nooit van mezelf verwacht. Dat je dan mag weten, en als je daarmee naar God gaat, dat God dan niet zegt van, oei, dan moet ik nog even goed kijken hoe dat nou zit met jouw behoudenis. Nu dit gebeurd is. Maar dat God tegen jou zegt, ja, dat wist ik wel. En nou weet jij het ook. Dat wist ik wel. Kom, we gaan samen verder. Want je maakt hem, je stelt hem nooit teleur. Hij kent jou volkomen. En die vrijheid, die mogen wij aan mensen verkondigen. Want dat geloof verzet alle bergen in je leven. Dat geloof maakt dat je weet wat er ook gebeurt, ik ben bij hem veilig. Dat geloof maakt dat je misschien, ik hoop het, misschien, ik weet het niet, bij mij is het vaak fout gegaan, of is het wel eens fout gegaan, maar dat je wanneer je in dat levensbootje zit en de golven slaan eroverheen en de Heer ligt te pitten, je merkt er helemaal niks van, maar je weet wel, hij is erbij. Dat je niet de behoefte misschien hebt om hem wakker te schudden, te schreeuwen, te stampen. Maar dat je weet, ik ben bij hem veilig. kan gebeuren wat er wil, maar we vergaan niet. Want wij komen wel aan. En dan is dat lied wat we dan wel eens zingen, hè? Schipje onder Jezus hoede en zo. Het is allemaal heel oudbollig, ik weet het wel. Het is allemaal heel oud. Maar het is wel heel erg waar. Hoor. Wat er ook gebeurt, we komen aan. Dat is geloof. En ik denk dat dat misschien wel de essentie is. Dat is geloof wat bergen verzet. Wat alle moeilijkheden verzet. Want je weet, bij hem ben ik veilig. Bij hem vind ik rust. Dat zingen we misschien wel eens. Maar besef dan, wanneer de volgende keer als je weer zoiets zingt. Hé, bij hem ben ik veilig, bij hem vind ik rust. Dat het iets is dat zo geweldig is. En dat er een heleboel mensen op de wereld zijn die dat wat graag zouden willen. Dat echt innerlijk voelen dat ze aanvaard zijn door God. Dat ze rust hebben. Dat hij hun kent volkomen. Dat ze hem nooit teleurstellen. En dat hij met ze meegaat. En dat we daar veilig zijn. Dat geloof, dat mogen wij verkondigen. En dat is het beste evangelie wat er maar is.
Amen.
Amen.
Amen. Wil je met ons bidden, Tony?
Zeg je?
Wil je met ons bidden?
Ja, laten we bidden. Ja, Vader, dat u ons kent. En dan niet als een grote wriemelende bult, maar ieder afzonderlijk. Tot in het diepst van onze vezels. Nog voordat ik bestond, kende u mijn naam. En de naam, dat is alles. En dat u vervolgens hebt gezegd, leef. Ik wil dat je bij mij bent. Je mag bij mij zijn, voor altijd. In mijn nabijheid. Vader, ik vind het bijna niet te geloven. Maar u zegt het. En u bent betrouwbaar. En u hebt uw liefde voor mij bewezen toen u uw zoon gaf aan het kruis. Vader, wat moet ik nog meer dan zeggen? Ik hou van u. En tegen u zeggen, als dat het niet was, dan zou er zoveel misgaan in mijn leven. En als het aan mij moest liggen, dan zou het nooit goed komen. Maar dan ben ik blij dat het niet aan mij ligt, maar dat het aan u ligt. En dat u mij de zekerheid geeft, dat ik mag zijn bij u. Dat ik mag aankomen bij u. En dat u altijd bij mij zult zijn. Dat u mijn God bent, mijn Vader. Degene die met me meegaat, dank u wel voor al dat soort dingen. U bent groot. Ik hou van u. Amen.
Amen.